Alles werkt. Oké, goedemorgen iedereen. Ik had vandaag nog een keer stilgestaan bij Romeinen 14, vers 1 tot en met 11, dacht ik. Ja, inderdaad, dus ik ga even tijd geven om te nemen. Romeinen 14, 1 tot 11. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet minachten die alles eet. God heeft hem immers ervaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, had alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere, want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Oké, dus de vorige maal heb ik ook stilgestaan bij dat stukje hier, dat stukje waarin dat er in vers 11 wordt gezegd, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En het is ook bij die gedachte dat ik vandaag nog een keer een derde keer wil over spreken. En de laatste keer op het einde stond ik stil bij apostel Paulus, hoe dat hij eigenlijk werkelijk een heel mooi en oprecht christen is. En dat we heel veel kunnen leren van hoe hij bepaalde kanten van de christelijke wandel benadert. Hoe hij soms moeilijke zaken benadert met een ontzettende wijsheid. En eigenlijk hoe dat we zijn brieven eigenlijk zouden kunnen lezen als wijsheidsboeken in plaats van een handleiding van hoe moet men nu leven als christen. Maar nog sterker vind ik persoonlijk is hoe dat Paulus al die soms moeilijke kwesties en contexten, waar veel van zijn brieven zijn eenmaal gericht naar specifieke gemeentes met specifieke situaties, hoe dat hij deze benadert met eigenlijk een heel sterk evangelie voorop. Alles wat dat hij brengt, zijn wijsheden en advies, zijn inzichten, brengt hij stevast met een heel ijzersterk evangelie voorop. En het zijn dan ook praktische boeken, zijn brieven, om veel te leren over het evangelie en daar wijsheid uit te halen op vlak van levenssituaties. Maar als kerk mogen we wel niet de fout maken om deze brieven te gaan ontleden, meer dan de vier evangelies. Paulus spreekt met heel veel wijsheid, maar als we de Heer zelf willen horen spreken, moeten we eindelijk naar die vier evangelieën gaan. Paulus ging nooit iets geschreven hebben dat de Heer Jezus niet eerst had gesproken. Maar toch merk je bij de gereformeerde kerk heel vaak dat men teruggrijpt naar Paulus. En wat bedoel ik eigenlijk met gereformeerde kerk? Wel, dat is die kerk die er kwam na de reformatie in de 16e eeuw. En die grote schokgolf dat er kwam door de inzichten van bijvoorbeeld Martin Luther, die tot de conclusie kwam dat die toen allermachtige katholieke kerk niet altijd even bijbels was in hun leer en hun aanpak. En het was eigenlijk de bedoeling om die katholieke kerk te gaan hervormen, dus reformeren. En dat de katholieke kerk zich ging gaan corrigeren en juister en dichter bij het woord ging aanstaan, dus bij het ware evangelie. Maar het werd echter geen hervorming. Het werd een splitsing, een scheuring. En dat werd een grote schokgolf die de geschiedenis heeft veranderd. En je leert dat ook in je geschiedenislessen, of ik heb dat toch nog moeten leren. Die scheuring tussen de katholieke kerk en het nieuwe heet dan ook de reformatie. En van daaruit is ook protestantisme ontstaan en dus protest tegen de valse leer van de katholieke kerk, zo gezegd. En die strekking noemen we dan ook vaak de gereformeerde kerk, de hervormde kerk. En een grote speler is hier bijvoorbeeld het Calvinisme. En je merkt ook dat er binnen dat protestantisme dan eigenlijk heel zwaar gedweept wordt met Paulus. Maar dat de evangeliën soms wat minder worden belicht. Ik ken er al boodschap naar gewijd. Maar waarom schets ik dat hier even? Wel, omdat vaak zo is hier in het Westen, als je zegt dat je christen bent, maar niet katholiek, dan gaan ze zeggen, ah, je is protestant. Maar ik heb het al gezegd, mijn geloof is geen protest tegen de katholieke kerk. Ik ben daar niet mee bezig. Ooit wel, maar dat was heel mijn leven een protest tegen van alles. Tegen het systeem, tegen armoede, tegen de politie, tegen Babylon, de globalisten, tegen fake rappers en commerciële hip-hop. En ja, toen dat ik dan christen werd, natuurlijk tegen de katholieke kerk. Ik moest strijden, niet tegen het wat. Of tegen die machtige Satan op zijn troon daar. Maar eigenlijk, de laatste tijd, hoe meer ik met de Heer wandel, is dat laatste van mijn zorgen. Maar ook in ons christelijk wereldje is het vaak zo dat wanneer je zegt dat je christen bent, dat ze automatisch gaan denken dat je protestant bent of tot de gereformeerde kerk behoort. Ze gaan daarvan uit. Maar ik noem mezelf eigenlijk geen gereformeerd christen. Ook geen protestant. Ik ben christen. Een mens van de weg, zoals de eerste christenen zichzelf eigenlijk noemden. Hij zal het misschien niet doorhebben, maar wij hier, dat klein groepje in Nieuwpoort, zijn eigenlijk wel best een beetje uniek in het westelijke christendom en al zeker hier in West-Vlaanderen. Jos noemt het hier vaak de Bronx van het christendom. Wat ik eigenlijk wel grappig vind, want de Bronx van mijn hip-hop beleving van vroeger, had dan nu geen negatieve connotatie in tegendeel. De Bronx is cool, maar goed, bon. Dat is een ander punt. Maar Jos bedoelt dat niet op een coole manier. Hij bedoelt dat de kerk hier zich wel nog een klein beetje bevindt in een soort marginale uithoek. Ver weg van wat er werkelijk gebeurt binnen christelijke denken en de ontdekkingen. Maar wij hier als gemeente zien ons niet uitgesproken als protestanten en al zeker niet als calvinisten. En dus ook niet als een gereformeerde kerk. En zelfs niet per se als een evangelische geloofsgemeenschap, maar dat is dan meer door de negatieve bijklank dat woord evangelisch met zich meedraagt. Vooral door de rechtsconservatieve kerk in Amerika met een grote verlosser, meneer Trump, bijvoorbeeld. En we willen dan nu eenmaal niet in één adem mee genoemd worden. Een apostolische evangelische kerkgemeente. Zo moest ik het plaatsen op de Facebookpagina. Evangelisch, ja. Maar we dragen het evangelie heel hoog en heel diep. Maar dan wel apostolisch. En dat betekent eigenlijk dat we qua leer zo dicht mogelijk willen landen bij hoe de eerste apostelen en volgelingen van de Heer Jezus het zagen. We willen zo dicht mogelijk komen tot de kern die allereerste apostelen ook uitroepen. En dus ook zo goed mogelijk leren begrijpen wat die eerste volgelingen van Jezus, bijvoorbeeld Petrus, Johannes, Paulus, Matthäus, Marcus, Lucas, wat dat ze echt bedoelden wanneer dat ze iets neerschreven. Want je mag niet vergeten dat dat allemaal wel is gebaseerd op ooggetuigenissen. Mensen die werkelijk met de Heer hebben gewandeld of mensen die heel dicht bij die mensen hebben gewandeld. Het spijt me, maar als ik mijn wandel met de Heer op het iets moet bouwen, dan toch liever met die mensen die het werkelijk en waar genomen. Mensen die gewandeld hebben met de Heer of mensen die allereerste christenen aan het werk hebben gezien. Dus moest je trouwens nog niet weten in welke soort kerk dat je zit. Dat zou te zijn, dat moet een beetje het vertrekpunt zijn als je luistert naar de studies hier en allemaal. Dat is waar we ons wel positioneren dus. Wanneer Johannes in zijn evangelie iets schreef, dan willen we weten wat dat Johannes bedoelde. En niet kerkvader Augustinus, niet meneertje Calvijn, ook geen Maarten Luther, al zeker niet de paus. Maar wat bedoelde Johannes wanneer dat Johannes daar iets neerschreef? Wanneer dat ik een tekst schrijf voor een song, mag iedereen daarover filosoferen. Maar wanneer je echt wil gaan uitspitten wat dat ik Herman dan nu echt mee bedoelde en tot de kern daarvan gaan, wat komt dan bij mij? Of spreek met mensen die me echt door en door kennen. En welke periode is te schrijven? Was ik 18 jaar of 32? Want dat zijn al twee verschillende Hermans. En dat is eigenlijk toch ook logisch. Maar ik ben allang zo interessant niet als mijn Heer. En ik ken al zeker niet de sleutel tot eeuwig leven in handen. En ook niet het welzijn van je innerlijke geest. En binnen 2000 jaar had er niemand nog kraaien naar wat ik ooit geschreven heb. Dus hoe dan mijn teksten binnenkomen bij mensen, dat ligt daar niet van wakker eigenlijk gezegd. Maar als het over onze Heer gaat, wel, dan zo moet het toch allemaal naartoe moeten verlangen om te weten hoe dat werkelijk in elkaar zit. Als het over God gaat en dan nog in een wereld waar dat eigenlijk meer mensen in een God geloven dan niet. Dan zouden we toch allemaal moeten wel weten wie en wat en hoe dat die God is. Maar jammer genoeg stelt die wereld en de mens zich niet zo op. We lezen in Matthäus 15 vers 9 zelfs het volgende. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij de leerlingen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Als we dat lezen als christenen, dan zouden we toch al waakzaam moeten zijn. Kritisch. Maar toch is er heel veel christendom gebouwd op wat dat mensen ervan gemaakt hebben. En we kunnen niet zeggen dat God geen moeite heeft gedaan, hè? om het mogelijk te maken om hem te leren kennen. Hij heeft de hele weg afgelegd met Israël. Hij heeft ons de profeten gestuurd. En uiteindelijk heeft hij zichzelf gestuurd als mens. Hoe duidelijker en directer moet hij nog meer zijn? En toen dat de Heer ons verliet, stuurde hij ons de Heilige Geest. Er werd alles nog een keer neergepend, verzameld in dat boekje hier, dat we allemaal hebben, de Bijbel. Dat is toch niet normaal? Maar toch kom je er niet overal mee weg hier in Vlaanderen. Sommige rotsvaste christenen willen hier niet in meegaan, omdat ze het altijd anders hebben gezien en geleerd en die traditie niet willen verlaten. En Chuck lachte er vorige keer ook mee van, ja, stel je voor, een christenen dat ik niet eens zijn over een bepaalde leer of een benadering. Langs de andere kant wil ik toch ook even belichten, hoe kan het ook anders dat we soms wat verdeeld zijn onder christenen? We zijn wel bezig met teksten en feitelijkheden van 2000 jaar geleden en daarvoor. We zijn het al niet eens of dat we het nu moeten eens zijn over wat dat nieuws gisteren heeft gezegd. We mogen ook blij zijn dat er verschillende meningen kunnen zijn. Dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Zonder moeite mee hebben om in een wereld te leven dat slechts één waarheid naar voren zou schuiven. En dat je bij het niet volgen van die waarheid bij wijze van spreken de doodstraf zou krijgen. Iets waar dat we in het Westen echt mee gezegend zijn. En ook al vinden we dat hier vanzelfsprekend, vinden we dat normaal. Ook vandaag moet je op vele plaatsen volgen of de gevolgen dragen. Denk bijvoorbeeld aan vele moslimlanden of China die eigenlijk alles wat je doet of denkt bijhoudt en op die manier je rechten kan afnemen. Er zijn niet veel plaatsen op aarde waar we die vrijheid hebben. En de verlichting mag dat wel de krediet daarvoor wel opeisen. Zonder het christendom, christelijke denken, was dat nooit mogelijk. Maar ik zou ook niet willen dat christendom iets totalitair wordt. Eén visie, één lering. En geen ruimte meer daarbinnen om dingen kritisch te bekijken of dieper te begrijpen. En enkel één aangestelde autoriteit, gekozen door de staat, die zegt wat en hoe dat we moeten geloven. En ze hebben dat trouwens al geprobeerd. Dat was de katholieke kerk voor lange tijd. En plots wordt dat dan ook weer een structuur van mensen in feite. Maar ook binnen het evangelische wereldje heb ik al mensen gehoord die zweren bij een theocratie. Dat dat hetgene is dat we nodig hebben. Dat dan pas de wereld zou functioneren naar Gods welbehagen. Een theocratie is dus een staatsvorm waarin dat de godheid het onmiddellijke gezag zou moeten zijn. En hoe sterk ik ook maar van mijn Heer hou, ik zou vandaag niet tekenen voor zo'n staatsvorm. En dat ligt niet in het feit dat ik niet geloof dat God volgens het beste zou zijn voor onze natie of voor de hele mensheid, maar veel eer aan het feit dat ik zeer sterk twijfel ben aan keuzes van de mens, zeker in een positie van macht en controle, en dat die dan gaan bepalen wat dat de waarheid is. Mag er nog onder de naam Jezus of God vallen? Het woord is daar duidelijk over en onze geschiedenis staat er ook bol van dat dat niet altijd goed afloopt. Nee, leven dan liever naast elkaar, elk in zijn eigen denken. En één mag dan nog altijd een beetje pijzen dat hij het beter weet dan een ander. Maar dat we dat effectief toch in vrede naast elkaar en met elkaar kunnen doen. Ik wacht wel tot de Heer weer komt om te leven onder één regime met de Heer Jezus als koning, koning Jezus. Kunnen wij hier nu iets halen uit dat stukje van Paulus uit zijn Romeinenbrief? Ik denk natuurlijk, het is immers Gods woord. Kunnen wij iets halen uit deze specifieke situaties hier gericht aan de gemeente in Rome? Ik denk dat daar soms wel een beetje moeilijker wordt voor ons. Want hier richt Paulus zich tot de gemeente in Rome, een gemeente in het geloof in Jezus, maar bestaande uit vele Joden en vele heidenen. Dus een hele groep die al jaren wandelde met de oude geschriften, Israël, de tradities en de wet van het Oude Testament. En aan de andere kant, een hele groep mensen die vanuit allerlei andere heidense strekkingen kwamen. En dus zonder al die tradities leefden. En dus niet al die geschriften kenden en niet vanuit die wet leefden. Maar beide groepen hadden Jezus aanvaard en het evangelie. Eerste christenen, zoals dat je kunt zeggen, maar dat liep niet altijd van een lijn dakje. En er kwam dus soms discussie. Leven volgens de Joodse wet, volgens de tradities. Jezus was immers ook een Joods. Of nee, dat is niet meer nodig naar Jezus. We kunnen Jezus dienen en eren zonder al die wetjes en gewoontes. Dus dat is wel een heel andere situatie dan dat wij hier vandaag in 2024 hebben in Vlaanderen. Wij kunnen bijvoorbeeld wel kampen bijvoorbeeld met cultuurverschillen. Maar daar had het hem hier niet om. In dit stuk hier bij Paulus roept hij dus wel degelijk op tot verdraagzaamheid. En Paulus haalt dat niet vanuit zichzelf. Hij heeft de Heer Jezus zelf als een groot voorbeeld. In de vorige Bijbelstudie stonden we er nog een keer bij stil hoe dat Jezus eigenlijk op een bepaalde manier met verdraagzaamheid die Samaritaanse vrouw benaderde. die ondanks haar bedenkelijke leven met mannen toch een Heer ontmoet, die ondanks dat alles haar eeuwig leven wil bieden, het ware levende water, en in plaats van haar daar op haar plek te zetten en al haar zonden op haar te pinnen. Verdraagzaamheid, mensen. In vers 1 lezen we, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Niet om over meningsverschillen te strijden. We mogen ze wel hebben, maar we moeten niet constant onze spreekwoordelijke wapens trekken. En ook niet een ander de grond in boren, omdat hij nog wat zwakker staat in het geloof. We moeten elkaar wel aanvaarden. En Paulus bedoelt dat hier niet maatschappelijk in de zin van je buurman aanvaarden, zolang dat hij maar daar blijft en zijn tv niet te luid zet. Nee, het gaat dan wel over een gemeente. Dus we moeten die persoon kunnen aanvaarden binnen onze gemeente, om samen met die persoon onze Heer te eren en te prijzen. En dus niet een ander als minderwaardig te zien omdat hij nog rookt, of omdat hij Johannes 3,16 nog niet volledig begrijpt. Maar dan in vers 2 wordt Paulus wel heel specifiek. De een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Het gaat hem hier dus wel een beetje over voedsel- en spijswetten. De Joden, het volk Israël, heeft immers nooit iets anders gekend dan strenge spijswetten. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Je kan dat zinnetje wel een keer gebruiken, misschien om te lachen met je vegetarische of vegan vriendjes of zo. Maar theologisch heeft dat nu eigenlijk niet echt geen grond niet meer, denk ik, voor ons christenen. Ik heb wel al gehoord dat er christenen zijn die zeggen dat je geen varkensvlees mag eten, omwille van bijbelse redenen. Maar ja, ik ga je niet minder graag zien als je dat gelooft, maar ik ga je daar ook niet in volgen. Wie bent u, had hij verder in vers 4, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Hier wordt Paulus wel al een beetje scherper. Gaan wij oordelen of een ander staat of valt bij het geloof omwille van een meningsverschil over iets wettisch of een aspect van theologie? Ik hoop van niet. God heeft het laatste woord over wie staat of valt, want immers elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat onze Heer werkelijk Heer is. Niemand anders kan leven uitspreken over een ander en dan ook nog dat leven geven. Enkel Jezus heeft dat in handen. Wij kunnen enkel het evangelie delen dat naar dat leven leidt. Dan in vers 5 lezen we, de een acht de ene dag boven de andere, maar de andere acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest een volle overtuigd zijn. Dat is ook niet voor ons geschreven. Hè? Maar er kunnen wel discussies zijn of je nu kerstmis mag vieren of niet. Of mag je een Halloweenfeestje geven. Maar gaan we hier onze broer of zuster uitkafferen of kapotroddelen omdat ze kerstmis viert en een kerstboom plaatst? Ik hoop van niet. Hè? Of gaan we je buiten zetten omdat je naar het Halloweenfeestje van je werk zijn gegaan? Nee. Maar als je dat Halloweenfeestje gebruikt om een keer een megakort rokje en topje aan te doen en erbij te lopen als een vrouw van lichte zeden bij wijze van spreken en je compleet zat gedronken net op dat feestje, als christen, dan moet je dan misschien wel een keer op aangesproken worden. Of een keer een zelfcheck doen. Kijk, we moeten daarmee omgaan met wijsheid. Het is eigenlijk dat ik wil zeggen. Maar wanneer dat we dat hier lezen in Paulus, zien we wel heel duidelijk dat hij niet over een personeelsfeestje gaat, maar over dagen apart gezet voor de Heer. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. En over dat voedsel is dus ook met betrekking tot een dieet aanhouden voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. We mogen die fouten niet gaan maken, dat we die teksten gaan lezen en automatisch gaan betrekken tot onze eigen tijden en dus ook onze gewoontes. We mogen die brieven van Paulus niet zo gaan interpreteren, want zo kunnen we er compleet naast zitten. En die versen meteen linken aan kerstdag en Halloween is mij ook iets te kort door de bocht. Ik vind wel, also, ik ga eerlijk zijn, om als christen nu fanatiek Halloween te gaan vieren, vind ik wel een beetje raar. Maar vrijdag op school liep nog veel leerlingen verkleed en dan in van die bloederige dingen en zombie-kostuums. Al mijn leerlingen willen altijd iets doen rond Halloween voor hun tekenopdrachten. Ik ben daar geen fan van, inderdaad, omdat dat zo'n toch iets duister zet en een occult sfeertje heeft. En het heeft wel ergens een beetje donkere tradities, laten we zeggen. En ik vind dat dat moeilijk te rijmen valt met onze Heer. Ik geef geen opdrachten rond Halloween. Maar als mijn leerling binnen een opdracht een Halloween thema kiezen, tja, ik ga ze niet tegenhouden. Ik kan dat niet meteen houden. Ik zou het moeten verbieden. En ik geloof ook niet meer dat ik dat dan toch toelaten, dat ik dan een poort openzet naar allerlei demonen en de Satan. En ooit geloofde ik dat wel. Als leerling dan een tekening maken, ik zit er heel in, tekening maken rond Halloween, ik kan dat niet voorzien. Dat, oh, sorry, heer, dat ik dat toegelaten heb. Dat ik weer allerlei poorten aan openzet naar de duisternis. Ja, grappig is dat eigenlijk niet, want hoe komt dat eigenlijk dat je zo ver kan gaan als christen? Wel, door allerlei foute interpretaties van schrift. En daar moeten we als christen wel heel waakzaam voor zijn. Schriftkennen is één ding. Maar schrift kennen of leren kennen om je Heer te leren kennen, kijk, daar gaat het hem om, mensen. Je moet het schrift niet kennen om alles te kunnen beantwoorden met een Bijbelvers. Ook niet om te weten wat dat wel mag en wat dat niet mag. En ook niet om elke verwijzing van een Bijbelvers naar een andere Bijbelvers van buiten te kennen, nee. Er is maar één reden dat we ons schrift moeten kennen. En dat is om doorheen die teksten, die verhalen, die brieven, die wijsheden en die vier evangelies onze Heer te leren kennen en hem juist te leren kennen. Die God die al van begin met ons wou zijn. Die God die we hebben verlaten door onze eigen keuzes, maar die nooit opgaf om zijn plan om met de mens te zijn op te geven. En hoe hij dat deed, lezen we doorheen de schriften. En daar leren we onze God kennen. Want kijk, eigenlijk, de evangelie is niet zo heel moeilijk. De schepping en de mens en daarin alle leven komt van God. En van niks of niemand anders. Maar de mens koos zijn eigen weg. En kon daarom dat leven niet behouden. Hij leeft, ja. Maar daarna is het gedaan. Je leeft maar één keer. YOLO, roepen we dan. De dood deed zijn intrede. En als God leven geeft, wat gebeurt er dan logischerwijs als we de God gaan verlaten? Wat treedt er dan binnen? De dood natuurlijk. Het is allemaal zo moeilijk niet. Maar God hield te veel van de mens. En riep die mens opnieuw bij zich. Want als alle leven van God komt, hoe zouden wij dan ons leven kunnen vereeuwigen? Hoe zou de mens dat kunnen doen? Het leven komt niet van ons. Hoe zouden wij zelf maar 500 jaar aan een mensleven kunnen toevoegen? Wij kunnen dat niet. Dus nam hij die dood zelf op zich, om zo uit die dood op te staan, om zo dat eeuwig leven voor ons te voorzien. De schepper van alles en nog wat deed dat voor ons, doorheen de Heer Jezus. Johannes 3,16 leest, en op die manier had God de wereld zo lief dat gij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Op die manier, zo heeft hij dat gedaan. Het leven komt van God. Geen God, geen leven, dus dood. Maar als wij komen te sterven door onze eigen keuzes, dan is hij ons kwijt. Dus sterft hij voor ons, om vanuit die dood op te staan. En als wij hem dan volgen, vanuit die opstanding, en niet de wereld volgen, niet onszelf volgen, maar de weg volgen, mensen van de weg, kunnen wij opnieuw dat ware leven erven. Kunnen wij opnieuw uit die dood, uit die eerste dood opstaan en dat ware leven genieten. En ook al leg je het zo eenvoudig uit aan mensen, vele mensen willen dat niet. Vele mensen passen daarvoor, willen dat niet aanvaren. Je mag nog uren uitleggen, perfect aantonen, eenvoudig maken, met prentjes en met filmpjes, het maakt niet uit. Ze willen het niet. Vele mensen willen God niet. En wij kiezen ook mensen niet. Ik ken altijd al zo altijd mensen gehad dat mijn pa ook zo die haren bekeren. Dat werkt niet. God kiest en God zoekt ons. In Romeinen 14, vers 7 lezen we: niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Ook wie dat niet kiest voor God zal toch ooit die waarheid zien en er dan nog voor passen. Ook wie niet kiest voor God, gaat wanneer dat hij sterft terug naar de Vader. Maar daar gaan ze nog altijd niet kiezen voor de Vader. Maar wij kunnen zelf niet vanuit ons theologische voorkeuren gaan bepalen wie nu wel en wie nu niet gaat gered zijn. Dat is extreem arrogant. En dat is een arrogantie dat we nooit zien bij onze Heer Jezus. Nooit. En we moeten wel degelijk bij de Heer zijn om onze Heer te leren kennen, ja. Paulus is cool, Jesaja, extreem interessant. David had een prachtig geloof en Salomon ook, maar ik zou ze ook niet echt nadoen en al hun perikelen bij wijze van spreken. We moeten bij Jezus zijn. En dus eerst in de evangelies, alvorens dat we naar de rest kijken. Want Jezus is Heer, Jezus is God, Jezus is de vlees geworden Yahweh, die met de mens heeft gewandeld en met de mens heeft gesproken. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden. Dat zegt Paulus hier. En ook in die Filippenzenbrief, dat ik al eerder besproken heb, zegt hij, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot de heerlijkheid van God de Vader. En hij doet dat niet zomaar. Dat zinnetje komt eindelijk uit Jesaja 45. Dat moeilijk boek dat we nog niet echt gaan aanwagen, maar wanneer dat we dat daar lezen in Jesaja 45, merk je wel iets op. En dat stukje specifiek in Jesaja 45 lezen we hoe dat Jesaja tussen al zijn geprofeet bij wijze van spreken, lezen we hoe dat Jesaja heel duidelijk toont wie onze God is, onze maker, onze schepper. Ik ga het anders even lezen. Dus Jesaja 45, ik ga beginnen halverwege vers 21. Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Daar rijdt dat zinnetje. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Het leven komt van God, zoals dat ik zei. God heeft al onze DNA bij wijze van spreken uitgeschreven. De mens kan het niet wegnemen, kan er ook niets aan toevoegen, of dat menselijk wezen wordt corrupt of het wordt er gedrocht. Er is geen God buiten onze God. En het feit dat Paulus hier dat zinnetje pint op de Heer Jezus, toont ons ook weer hoe dat Jezus eigenlijk waarlijk God is. Het feit dat hij die zin hier kiest, elke knie zal buigen en elke tong zal belijden, toont nogmaals hoe dat de Heer Jezus de vlees geworden Yahweh is. Want Jesaja daar schreef het wel degelijk, heel duidelijk over God, over Yahweh. En daarin zien we het ook hoe belangrijk dat is om de Heer te leren kennen en hem te ontdekken in de evangeliën. Het maakt niet uit wat je staat in je geloof, of dat je nog zwak zit of sterk, of al heel lang op baan bent, of je nog maar een week tot bekering gekomen bent. Weet je, in plaats van te zeggen wat je nu wel mag doen als christen, of niet meer mag doen als christen, moeten we in eerste plaats aanreiken wie dat de Heer Jezus is. Want al de rest zal daar in de eerste plaats uit voortvloeien.